Het is eigenlijk een beetje in het midden erin vallen. Gaan we doen. Maar jullie gaan snel weer mee zijn, denk ik wel. Dus we waren eigenlijk gekomen aan het stuk waar dat Adam een hulp krijgt. En het was niet goed dat de mens alleen was. En we vroegen ons af, van waarom is het eigenlijk niet goed dat de mens alleen is? En vaak wordt dat zo ingevuld dat Adam eigenlijk een eenzame persoon is. Een eenzaam mens. En dat hij daarom moest een hulp krijgen. Dat hij daarom Eva gekregen heeft. En toen heb ik gezegd dat ik geloof dat dat eigenlijk een andere betekenis heeft. Dat het er niet om gaat dat Adam eenzaam was, maar eigenlijk dat het zo bedoeld is, of tenminste dat dat aangetoond wordt door het feit dat, eventjes teruggaan, dat in dat gedeelte waar dat aan bod komt, dat het erover gaat welke taak Adam krijgt. We moeten dus Genesis 2:18 in zijn verband lezen. Dus er was geen mens om de aardbodem te bewerken, en toen formeerde de Heere God de mens, en vervolgens, je moest hem bewerken en bewaren, en de taak is te zwaar voor hem, en daarom krijgt hij een hulp. En toen heb ik ook gezegd van, ja, het is meer dan een metgezel, het is eigenlijk een hulp die hij krijgt. En dat wijst er ook op dat het eigenlijk gaat om de taak die Adam krijgt. En de tweede reden, het is niet alleen omdat we moeten Genesis 2:18 in zijn verband lezen, maar de tweede reden die ik daarvoor aangaf, om niet dat zo te beschouwen dat Adam eenzaam was, in de zin van hij had iemand nodig daarvoor, om die eenzaamheid in te vullen. De tweede reden die ik daarvoor gegeven heb, is dat de rest van de Bijbel die theorie ook niet ondersteunt. Dat de Bijbel veel meer daarover spreekt, dat we niet in het huwelijk die vervulling vinden tegen onze eenzaamheid, maar dat eigenlijk Gods antwoord gemeenschap is. Fellowship. En natuurlijk is dat ook een aspect van het huwelijk, maar het is niet alleen in het huwelijk dat we gemeenschap en fellowship vinden, maar ook daarbuiten. En dan heb ik een aantal teksten daarvoor aangehaald, die dat ook ondersteunen. Dus Genesis 2:18 leert niet dat het huwelijk het antwoord is op eenzaamheid. Een man en vrouw gaan uit in de hof om samen te werken, om de Heere God te dienen. En God heeft diepere doeleinden dan onze behoeften te vervullen. Het gaat er niet om dat Adams lege hartje, of hoe moet je het zeggen, misschien zijn gebroken hartje, gevuld wordt. Maar eigenlijk gaat het om, wat is de taak die we gekregen hebben? En niet, hoe kan nu die partner van mij mijn behoeften vervullen? Een huwelijk om een eigen behoefte te vervullen is bovendien verkeerd. En waarom? Omdat het eigenlijk geen echte liefde is. Ware liefde die strekt zich uit naar anderen. Als we Lucas 6, vers 32 eens erop naslaan, dan zien we daar een persoon aan bod komen. Lucas 6, vers 32. Misschien vers 31. En zoals u wilt dat u de mensen doen, doet u hen ook evenzo. En als u lief hebt, hen die u lief hebben, wat voor dank hebt u? Immers ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. De zware liefde die strekt zich uit naar de ander. En in de wereld kennen ze dat ook als het zo is van als jij mij lief hebt, dan kan ik jou lief hebben. Maar dat is de omgekeerde volgorde eigenlijk van wat de Heere ons leert. Dit hier is zelfzucht. Ook in Lucas 16, dat was de persoon waar ik eigenlijk aan dacht. Ik had even verkeerd. Lucas 16, vers 19 tot 31. Daar is de rijke man en de arme Lazarus. En die rijke man die heeft liefde voor zijn eigen broers, want hij zegt eigenlijk van, ja, laat mij teruggaan naar de aarde, opdat ik mijn broers zou kunnen waarschuwen, dat ze ook niet in dat vuur komen, in die pijn terechtkomen. Dus hij heeft wel liefde voor bepaalde mensen, maar ze strekt zich niet uit naar de ander. In dit geval de arme Lazarus. Dus eigenlijk is dat ook een vorm van zelfgerichte liefde. En Gods liefde is bedoeld dat ze zich zou uitstrekken naar de ander en niet alleen eigenlijk mensen die dicht bij jou staan. Misschien die je kunnen terugbetalen. Of die je ook jou kunnen liefhebben. Maar ook de ander die eigenlijk niks aan jou kan doen van goed. In onze menselijke ogen natuurlijk. Hè. En het is een kleine stap van ik heb jou lief naar ik heb eigenlijk mezelf lief en ik wil jou. En huwelijk is ook een zone van discipelschap. En de persoonlijke vervulling kan je huwelijk niet goed maken. Het is niet omdat je hart persoonlijk vervuld wordt, dat je denkt van, ah, nu is het goed. Allemaal, nee. Dan stopt het niet. Je kunt niet zeggen van, ah, ik voel nu persoonlijke vervulling, dus mijn huwelijk is geslaagd in Gods oog. Dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is uiteindelijk dat we Hem dienen. Dat we Hem groot maken. En als we die persoonlijke vervulling als ons doel zullen stellen, dan gaan we dat doel ook zelfs mislopen. En een huwelijk om een eigen behoefte te vervullen is ook verkeerd omdat het huwelijk een stuk maakt. Dus niet alleen omdat het geen echte liefde is, maar ook omdat het huwelijk een stuk maakt en ook in de maatschappij te weinig kan betekenen. Want het moedigt eigenlijk mannen en vrouwen aan om op zichzelf gericht te zijn. En de ander te gaan beschouwen als van, ah, dat is die persoon die er is voor mij. Om mijn eenzaamheid te vervullen dan, vanuit het verhaal van Genesis. Maar ook gewoon om mijn hart, mijn barst in mijn hart te gaan opvullen. De plamuur van mijn hart. En als dat zou kloppen, als het huwelijk zou de plamuur van mijn hart zijn, dan zou je zonder relatie wel eenzaam moeten zijn. En de relatie wordt dan eigenlijk vaak gezocht in de wereld, in een seksuele relatie. En dan zegt men, of raadt men u aan, zoek het ten allen prijzen. Dat moet je zeker hebben. Want dat is eigenlijk de oplossing voor jouw behoeftes. Wat jij voelt aan tekorten in jouw leven, dan moet je op die manier gaan invullen. Grijp maar. En een focus op het koppel, niet op het koppelt zoals het daar staat, een focus op het koppel dat isoleert van de steun en invloed van de wijdere familie en maatschappij. En dat maakt dat we eindelijk op elkaar gericht zijn. Alleen wij. Als we het maar goed hebben met elkaar. Als wij maar samen zijn, dan is het in orde. Maar dat is eigenlijk niet hoe God het bedoeld heeft. Want eigenlijk hebben wij niet alleen iets te betekenen voor anderen, maar als we zo zelfgericht zijn, als we zo met onszelf als echtpaar bezig zijn, en daar ons volledige geluk in zoeken, dan zullen we ons ook afsluiten van de steun en de invloed van de wijdere familie en maatschappij. Dan gaan we eigenlijk van die eilandjes zijn. En dat is nefast voor onze maatschappij, waar je eigenlijk ziet dat de eenzaamheid niet ingevuld wordt met de oplossingen die de wereld aandraagt, maar dat die eenzaamheid eigenlijk precies groter wordt. We zien dat in onze wereld, je krijgt meer mensen, maar je krijgt ook gewoon meer eilandjes. En het hoogtepunt in dergelijk geval ligt in het huwelijksgebed. Huwelijksbed, sorry. Ja, was dat maar waar, ja. Het hoogtepunt ligt dan in het huwelijksbed. Hè? Als je samen bent, als je dan eigenlijk helemaal gefocust bent op elkaar, en je aan niets anders moet denken, ja, dan heb je je hoogtepunt bereikt. Maar eigenlijk zou het de bedoeling moeten zijn dat niet wanneer dat we samen daar in bed liggen, maar wanneer we als een nieuwe sociale gezinseenheid ten dienste staan van de maatschappij en de Heere God groot maken in die maatschappij, als we zijn licht laten uitstralen, dan bereiken we eigenlijk het hoogtepunt waarvoor we samengezet zijn, waarvoor we eigenlijk door de Heere bij elkaar gevoegd zijn, waarvoor Adam zijn Eva gekregen heeft, om in die maatschappij te functioneren, om ten dienste te staan van die maatschappij, om God daar te dienen en om daar die aarde te gaan bewerken en zo de beelddragers van de Heere God te vermenigvuldigen, om meer en meer Gods beeld te gaan weerspiegelen in deze maatschappij. En als je het aan de andere kant zou bekijken, dan zou je eigenlijk zien dat het kapot gemaakt wordt. En ook voor jezelf. Want je zult altijd weer onthoogd worden. Als je geluk verwacht van de ander, dan loop je onthooglingen op. En dan onthoog je ook de ander. En de oplossing die de wereld dan kent is, zoek dan maar iemand anders die jou uiteindelijk wel vervulling kan schenken in je hart. En finaal kan je zeggen dat het doel zoeken buiten God, dat afgoderij is. Dat we dan eindelijk bezig zijn met ons geluk te zoeken en iets dat buiten de Heere God ligt. En dat noemt de Bijbel afgoderij. Het doel van een goed huwelijk is dus niet het nastreven van een goed huwelijk, maar het nastreven van Gods eer. En als we Gods eer nastreven, dan is dat een bijproduct. Ja, en volgt dat Ik kan niet zeggen automatisch, want dat is niet waar. Dat is niet in elk huwelijk het geval. Als we Gods eer nastreven, dat we dan automatisch een goed huwelijk hebben. En dat is niet zo. Er zijn te veel voorbeelden die dat aantonen. Maar algemeen kun je stellen van, dan gaan we wel die vervulling in ons eigen hart kennen. Als we Gods eer nastreven, ondanks de gebrokenheid die we kunnen ervaren, dan zullen we wel ervaren dat de Heere God ons nabij is. Dan eventjes terug, ook naar de vorige studie. Gods plan voor de mens, dat toont partnerschap. En de man, als de door God aangewezen leider, en zijn vrouw staat dan naast hem, samen kunnen ze dan God, de schepper, vertegenwoordigen. En kunnen ze dat doen, hoe? Door heerschappij over de aarde uit te oefenen. En de man die heeft daarin een rol van verantwoording en van verantwoordelijkheid tegenover zijn schepper. Dus een hulp die bij hem past, ik ben daarmee begonnen met dat te vernoemen, een hulp die bij hem past, dat Adam dat kreeg. En de vrouw wordt zo genoemd, de man niet. En dat toont al iets over die rolverdeling die er ook is. Die rollen, die lijken niet inwisselbaar. En de vrouw die sluit op een bepaalde manier bij haar man aan, en dat is meer dan bij de rest van de schepping. Je ziet dat ook, Adam heeft een rol te vervullen tegenover de dieren, maar de rol die Eva uiteindelijk krijgt, is anders, is speciaal. En in de opdracht om vruchtbaar te zijn en om talrijk te worden en de aarde te vervullen, is de vrouw dan de ideale partner voor Adam. Hij had gekeken, hij had rondgekeken in de schepping, de Heere God had hem de dieren namen laten noemen, maar hij had niet iemand gevonden die perfect bij hem paste, die bij hem aansloot. En ook in het onderwerpen van de aarde en in dat heersen over de aarde moeten ze samen functioneren. En de vrouw wordt daar aan de man gegeven als zijn helper. Een beider inbreng is cruciaal, ondanks het feit dat ze dan een andere rol hebben. En zijn hulp zijn, dat betekent ook uiteindelijk onder zijn zorg en zijn verantwoordelijkheid vallen. Het is niet enkel van, Adam heeft nu zijn hulpje gekregen, om het oneerbiedig te zeggen. Maar dat betekent ook van, hij heeft een rol tegenover haar te vervullen. Hij heeft ook zijn plichten tegenover hem. En zij zal hem helpen die aarde te onderwerpen. Heersen namens God. Als priester koningen. En ik haal daar vers 28 aan van hoofdstuk 1. Waar je ziet dat ze gezamenlijk een rol hebben als koningen. Die heersen en de schepping Gods heerschappij weerspiegelen. Woord wordt letterlijk gebruikt, dat heersen, in vers 28 van het eerste hoofdstuk. En ze zal hem ook helpen bewerken en bewaren, hoofdstuk 2, vers 15. En in dat bewerken en bewaren zijn ze niet, zoals daarnet, priester koningen met de nadruk op koningen, maar zijn ze priester koningen met de nadruk op priester deze keer. Want die bewoordingen, bewerken en bewaren, dat zijn nu net de bewoordingen die gebruikt worden rondom de tempel. Als er sprake is van priesters, wat doen die in de tempel? Ze bewerken en ze bewaren. Dat wordt anders vertaald in onze NBG-vertalingen, of ook niet in de herziene statenvertalingen. Zo. Zie je dat niet terug. Maar in de Hebreeuwse vormen zie je uiteindelijk dat daar die woorden zijn die gebruikt worden om de tempel, om het werk te doen in de tempel. Ik stel voor dat we er een keer eentje van lezen, eentje van eruit pakken van die verwijzingen die daar staan, nummer 3, vers 7 en 8. Dan gaan we het uiteindelijk beter zien. We gaan te lezen vanaf vers 5 van nummer 3. De Heere nu sprak tot Mozes, laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem dienen. En zij zullen hun taak vervullen te zijnen behoeve en ten behoeve van de gehele vergadering voor de tent ter samenkomst door de dienst bij de tabernakel te verrichten. Zij zullen zorg dragen voor al het gerei van de tent ter samenkomst en hun taak vervullen ten behoeve van de Israëlieten door de dienst bij de tabernakel te verrichten. Ik dacht dat het was die taak vervullen en dat dienen, dat op die manier vertaald wordt. En dus, uiteindelijk zie je die bewoordingen terug en zij moeten daar in dat, zeg maar, in die hof die dan dient als een soort tempel voor de Heere God, waar hij te midden van zijn schepping wandelt, dan moet daar de Heere gediend worden en functioneren zij als priester koningen. En bovendien zien we ook dat het woord hulp, dat gebruikt wordt in relatie tot een man. Maar dan mag je dat niet onderschatten. Je moet niet denken van, zoals ik daarnet al een beetje aangaf, dat is niet het hulpje. Want uiteindelijk is dat ook een woord dat gebruikt wordt doorheen de Bijbel voor de Heere God. Het wordt gebruikt voor God zelf. Bijvoorbeeld in Exodus, dan wordt de Heere God genoemd een hulp voor Israël. Ze hebben hun oog gericht op Israël, op de Heere God tenminste, en hij is hun als een hulp tegemoet gekomen. Dus als de Heere God de hulp van Israël is, dan is hij ook niet het slaafje, het hulpje. Dan is hij eigenlijk iemand die toegerust is, met capaciteiten, met sterkte, met kracht, met wijsheid, die niet te vinden is, en het volk zelf. Dan moesten ze kijken naar een oplossing buiten zichzelf, om gered te worden. Iemand die jouw hulp kan verlenen, moet vaak superieur zijn, die moet andere kwaliteiten bezitten, die jij niet hebt. En als...
En een golden retriever.
Hè? En een golden retriever, ja, inderdaad, ja. Ja, Jos haalde eigenlijk een voorbeeld aan van een preek die hij beluisterd heeft en aan mij doorgestuurd heeft. En hij zei van, mocht de Heere God iemand geweld hebben die zei van, of de mensen die gehoorzaamt, als je zegt van, schatje, breng een keer mijn savatten, dan had de Heere God niet Eva gegeven aan Adam, maar had hij een golden retriever gekregen in de plaats. Die kon dat veel beter doen. Dus als God onze hulp is, kan dat nooit een minderwaardige rol zijn. Dus ook al neemt God dan tijdelijk een dienende rol op ten dienste van het volk, het kan nooit een minderwaardige rol zijn. De Heere God is machtig en sterk. En dat God ook soms hulp heeft, maakt niet dat de rol van man en vrouw dan onderling en wisselbaar zou zijn. Wat bedoel ik daarmee? Dat man en vrouw eigenlijk ook de karaktertrekken van de Heere God moeten gaan weerspiegelen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, als de Heere God hulp is, dan moet eigenlijk Adam ook hulp zijn. Hè? Maar dat is een stap te ver in de redenering. Maar dus als de vrouw de man onderdanig is, blijft ze ook wel mens en is ze geschapen naar Gods beeld. Hè? Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is misschien wel belangrijk ook tegelijk om het te vermelden. En in Genesis 9 vers 6 zie je hoe de Heere God het eigenlijk bedoeld heeft, in essentie. En wat staat er daar? Daar zie je een klein stukje van Gods bescherming. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. Maar dat slaat niet alleen op de man, dat slaat niet alleen op Adam. De Heere God maakt eigenlijk duidelijk van, ik bescherm hem. Hij verwijst hier terug naar het begin van de schepping, naar hoofdstuk 1 van Genesis, waar de mens geschapen wordt, man en vrouw schiep hij hen. En dan zegt hij hier, ik heb man en vrouw naar mijn beeld geschapen. En dus zegt hij van, ik geef dezelfde bescherming, zowel aan man als aan vrouw. Ook de vrouw valt onder Gods bescherming. En kinderen of werknemers, die kunnen ook aan de ouders of aan de werkgever onderdanig zijn, maar die zijn nooit minderwaardig als persoon. En dat is misschien logisch voor jullie om dat zo te gaan zien, maar het is niet altijd zo ingevuld geweest. De onderdanigheid van de vrouw wordt soms eens als een vorm van minderwaardigheid gezien. Maar dat is eigenlijk tekort doen aan hoe de Bijbel de dingen naar voren brengt. Je vindt ook een analogie in de drie eenheid tenslotte. Want de Heer Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. En toch zegt hij, wij hebben eigenlijk een andere rol. Want, Johannes 14 vers 28 zegt, de Vader is groter dan ik. Dus er is een rolverdeling, een rollenpatroon, zoals er ook tussen man en vrouw verschillende rollen zijn. Een gezamenlijke doelstelling, ja, zoals man en vrouw een gezamenlijke doelstelling hebben. En de een is de ander onderdanig, maar is de een de ander minderwaardig? Nee, helemaal niet. Ze hebben een andere rol gekregen. Met onderdanigheid, ja, oké. Maar, toch, tegelijk, zijn ze nooit minderwaardig. En de Heere zegt dan, niet mijn wil, maar uw geschieden. En daar zie je die intieme eenheid, daar zie je dat ze eigenlijk elk hun missie vervullen door complementaire, elkaar aanvullende rollen te gaan vervullen. De Heer Jezus heeft zich gegeven, het is niet de Vader die stierf van het kruis voor ons, het was de Zoon. Er is een verschil in rol binnen de Godheid, maar dat hoeft daarom nog geen verschil in wezen te betekenen en wezenskenmerken.
Nee, maar een functie.
Een functie, ja. En merk dan op, in hoofdschap en onderdanigheid, dat wordt al gezien voor de zondeval. Want sommige mensen zeggen, ja, dat is eigenlijk, hé, als je ziet dat er een andere rol is, dat is man en vrouw, dat is een gevolg van de zondeval. Maar nee, maar hoofdschap en die onderdanigheid, dat zie je eigenlijk al van voor de zondeval, zie je al in Genesis 2. En die verantwoordelijke rol van Adam is in contrast met de Heer Jezus, die gezien wordt in Romeinen 5 als de eerste mens, waardoor de zonde in de wereld kwam. Dat zal een klein beetje vooruitlopen op Genesis 3. En wie wordt er dan aansprakelijk gehouden als de mens in de zonde valt? Dan is het eigenlijk niet meer zoals in Genesis, dat je ziet van, oei, hier is Eva, degene die als eerste luistert naar de Satan. Maar wordt Adam aansprakelijk gehouden? Wordt hij eigenlijk in zijn verantwoordelijke rol aangesproken als de vertegenwoordiger van het menselijke ras? En als God zelf een hulp genoemd wordt, dan toont het het bijzondere en betekenisvolle van de rol van de vrouw tegenover haar man. Als de Heere God zelfs zichzelf laat de hulp van Israël noemen op verschillende plaatsen, dan toont dat 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 een bijzondere rol is, die rol van hulp verlenen. En zo geldt het ook voor de vrouw tegenover haar man. En we hebben elkaar nodig als man en vrouw om onze taak en opdracht als mensen te kunnen vervullen.
Als het maar enkel binnen het huwelijk, dan is het toch belangrijk.
Binnen het huwelijk, ja, ja, zeker. Dat is, ja.
In een gemeente, vrouwen nooit onderdanig kunnen zijn aan mannen, tot er geen huwelijksrelatie is. Dat kan niet vereist worden. Want in het verleden is er ook genoeg fouten in gemaakt geweest. Die rolverdeling is er enkel in een huwelijksverband. Binnen een gemeente is dat absoluut niet zo. Dus daar kwestie, ja, wees elkander onderdanig, dat gaat voor allemaal. Ja. Maar die onderdanigheid van vrouw in de gemeente, dat vroeger benaderd, is absoluut onbeheerlijk. Dat gaat enkel in een huwelijksverband.
Ja, 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 dat klopt. Maar ook in de gemeente zie je een andere rolverdeling. Hè, die opgenomen wordt, hè, vanuit eigenlijk onze wezenskenmerken. Hè.
Dat is wel, maar die niet gelinkt is aan het huwelijk.
Of die niet gelinkt is aan het huwelijk, ja. En dan staat er een beetje verder in Genesis 2. Verder dan waar we gekomen waren. In vers 23. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. Ik wil het nu vooral hebben over dat stukje. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat verlaten van vader en moeder, dat komt erop neer dat je loslaat, dat je afstand doet van of niet langer dient. Waar haal ik dat? Ik haal dat eigenlijk uit het feit dat diezelfde bewoordingen ook gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het volk Israël, dat zich moet bevrijden van of dat moet zijn verleden loslaten en vooral zijn verleden van afgoderij, of misschien zijn wandel, zijn afgodische wandel loslaten en verlaten. Ze moeten hun afgoden verlaten en de Heere God gaan aanhangen. Eigenlijk worden diezelfde bewoordingen daar gebruikt. Verlaten, om te tonen, dat is eigenlijk wel een radicale loslating. Als je hebt afstand, waarmee ik niet wil zeggen dat er niet een belangrijke band blijft. Hè. Maar je prioriteiten veranderen. Als een man zijn vader en moeder verlaat, dan veranderen zijn prioriteiten. Dan gaat hij andere keuzes gaan maken. Dan gaat hij de eerste plaats in functie van zijn vrouw. Natuurlijk altijd gericht op de Heer, maar in functie van de vrouw. Niet meer eerst zich afvragen van, wat zou mijn vader daarvan denken? En dat is anders dan de antieke wereld. Waar het eigenlijk de gewoonte was dat de vrouw verlaat. En in de Bijbel verlaat de man zijn vader en moeder. In de antieke wereld was het in de eerste plaats de vrouw die wegging. En het is misschien wel interessant, dat verklaart iets over de bruidschat. Dat de vrouw altijd de bruidschat meekreeg, want zij ging weg uit vader en moeder hun huis en kregen schat mee, omdat zij misschien als vader en moeder kwamen te sterven, misschien ver weg leefde. Dus had zij haar deel al gekregen. Maar de man die bleef vaak dichtbij en die kreeg dan zijn deel als vader stierf uiteindelijk. Dus dat komt waarschijnlijk daarvan. Voor de familie van de man, nou, ik weet het niet.
En de Bijbel nooit. Jammer nooit. Dat is in de wereld, juist als het contrast die gemaakt wordt. Dat Gods voorziening daarin ja, meer en ver verwijderd is van wat de wereld uiteindelijk deed.
In de wereld is dat wel zo, hè? Dat meisje lijkt
me wow.
Iets meer voor die familie.
Ja. Ja, omdat je bijgevoegd wordt aan dat huis, lekker dat Jan komt te benadrukken. Je gaat je intrede doen in het huis van de man, die niet los te koppelen is van Hans de familie. Maar hier zie je dat Gods verhaal, lekker dat Jan zegt, dat het juist omgekeerd dat die man zijn huis niet net moet verlaten om zich bij die vrouw te gaan voegen. Ja, dat is toch zo.
Ja. Ah, om een nieuwe eenheid te gaan vormen.
Ja,
hè?
Natuurlijk.
Het is niet zozeer dat hij intrekt bij zijn vrouw, haar ouders dan.
Nee.
Ja. Ja, maar om zich bij zijn vrouw te gaan voelen, even voor de duidelijkheid. Ja,
ja.
Oké. Okay. En dat gaat dus compleet tegen de cultuur in. En dat toont ook van die instelling dat komt van de Heere God. Dat is anders dan wat mensen zagen. En hij verlaat dus zijn huis, maar met een doel, om haar aan te kleven. En dat is met haar verenigd worden, toegewijd te worden aan. En ook daar, dezelfde uitdrukking vind je weer van Israël, dat tegenover de Heere God, de Heere God gaat aankleven, dat verenigd wordt, dat zich gaat toewijden aan de Heer, een verbond aangaat. En ook hier staat dat in verband met het dienen van de Heer. Dus niet langer de afgoden dienen, maar ze moeten die afgoden verlaten, achter zich laten, en gaan de Heer gaan dienen. Prioriteit wordt dan de echtgenoot. En ik haal daar het vers aan. Je kent dat vers wel, waar dat iemand die pas gehuwd is gedurende het eerste jaar, dus vrijgesteld is om mee te gaan vechten in de oorlog. En dus je bent vrijgesteld van de strijd, want dat huwelijk, jouw echtgenoot, is op dat moment belangrijker. Belangrijker dan de strijd van het land. Hè? En dat stelt ook al wel iets voor in die tijd. En één vlees worden, ze worden één vlees en dat is liefhebben, als deel van je eigen lichaam. Dan zegt Adam, dat is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. En tegen wie zegt hij dat? Zegt dat niet tegen Eva, maar hij zegt dat tegen de Heere God. En dat is eigenlijk een uitdrukking die ook gebruikt wordt voor het sluiten van een verbond. We gaan het eens opzoeken. En dan zie je dat nog eens beter geïllustreerd, 2 Samuel. Daar wijt het volk zich eigenlijk toe aan koning David, die ze lang vervolgd hebben of niet nagevolgd hebben, want ze dienden Saul. Maar dan uiteindelijk David en Hebron. 2 Samuel 5 vers 1. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David te Hebron en zeiden, zie, wij zijn uw eigen vlees en bloed. We zijn vlees van jouw vlees. Reeds vroeger, toen Saul nog koning over ons was, waard hij het die Israël deed uittrekken en weer terugbracht. En de Heer sprak tot u, gij zult mijn volk Israël wijden en vorst over Israël zijn. Dus sluiten ze zich bij hem aan. Tonen ze eigenlijk, van wij horen bij jou, want jij bent een van ons. Wij horen samen. God heeft ons samengebracht. En dan ligt er daar een mooie nieuwtestamentische parallel met wat we lezen in Efeze 5 over het huwelijk, waar Paulus dan spreekt over niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad. En dan maakt het een beetje duidelijk. Dat is niet gewoon een parallel van, goh, het doet u zelf toch ook geen pijn? Eigenlijk in zekere zin wel. Maar dan gaat het niet over de man zijn vlees, die zo in zichzelf knijpen van, hebt u zelf pijn gedaan? Maar gaat het er eigenlijk over van, als je vrouw pijn doet, dan heb je jezelf pijn gedaan. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en koestert het. Vers 29 van Efeze 5. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, hij voedt en koestert het, evenals ook Christus, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Vlees van mijn vlees, been van mijn beente. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, duidelijke verwijzing, en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Dus de Bijbel beschermt de vrouw vanaf het begin, maakt duidelijk van als je zo met elkaar verbonden bent, dan heb je elkaar lief als je eigen lichaam. Dan hoor je samen, dan ben je door de Heere God samengebracht en dan zorg je ook voor elkaar. Efeze 5 zegt voeden en koesteren. Je hebt de ander lief als jezelf. Dat betekent je voedt haar en koestert haar. Wordt eigenlijk dat moment gezegd door Adam. Die woorden neemt Adam in de mond. Dat betekent dat hij een voedende en koesterende rol moet opnemen. Die wederkerig is natuurlijk, maar eigenlijk, in Efeze 5 haalt het ook, is het de rol van de man die daar geschetst wordt. Ja, een grotere verantwoordelijkheid voor de man inderdaad. En je bent één vlees, dat betekent niet één persoon, dat is niet hetzelfde. Want elk behoudt zijn eigen mening. En in de praktijk zullen de meningen soms overeenstemmen. En zullen de meningen soms verschillen, maar elk blijft een eigen persoon, een individualiteit. En dat is niet iets dat onbijbels is, want je ziet dat ook terug in 1 Korinthe 12 vers 12, waar er eigenlijk duidelijk gemaakt wordt van we zijn één lichaam, maar we bestaan uit verschillende leden die elk een eigen rol hebben. Zo kun je dus duidelijk één geheel zijn en toch andere dingen doen. En als waren als de ander, dan hadden we die ander ook niet nodig. Zorg dus voor haar als voor je eigen lichaam. Wees vriendelijk, goed voor elkaar. Zoals 1 Korinthe 12 vers 26 zegt. Nog altijd over dat ene lichaam. Wees dus medelijdend, meelevend. Niet in competitie. En weten jullie uit het hoofd wat in Spreuken 31 vers 28 de man doet? Dat is dat van de huisvrouw, de voorbeeldige huisvrouw, zoals het vaak genoemd wordt. Spreuken 31, wat doet de man? Jos? Nee, niet veel, inderdaad, ja. Hij heeft een minderwaardige rol op dat moment, maar hij prijst zijn vrouw. Hij maakt haar rood. Hè. We gaan het letterlijk aanhalen, dat is altijd beter. Spreuken 31. Vers 28b. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig en ook haar man roemt haar. Ook haar man roemt haar. Hij voedt en koestert zijn vrouw en hij roemt haar. Dat is duidelijk, de Bijbel heeft voor ogen dat de man voor zijn vrouw zorgt, dat hij verantwoordelijkheid voor haar draagt. Eén vlees worden is ook verantwoordelijkheid voor haar dragen. En dan, als je één vlees bent, dan hou je geen rekeningen bij. Dan zeg je niet van, ja, je hebt gisteren dat gedaan, dan ga ik vandaag dat doen tegenover jou. En je bent nu eenmaal één. En je vergeeft ook snel en makkelijk. Stel, je rechterhand klopt per ongeluk op die linkerhand die nagel vasthoudt. Dan ga je niet zeggen van, oei, dat heeft mij pijn gedaan in mijn eigen lichaam. Ik ga je maar straffen. Dat doe je niet als je één lichaam bent. Nee, je vergeeft. Snel en makkelijk. En één lichaam, dat blijft ook samen. Eén vlees blijft samen. En in de Bijbel start het met het initiatief van de man. En hij verlaat dus vader en moeder. En dat is in parallel met Christus, die ook tegenover zijn bruid die rol vervuld heeft. Het is niet voor niets dat de Bijbel vanuit het initiatief van de man vertrekt, omdat de Bijbel eigenlijk al heen wijst naar Christus, die het vaderhuis verlaat en die uiteindelijk op die manier op zoek gaat naar zijn bruid, die zijn bruid gaat verwerven. Raymond Ortlund Jr., dat is een Amerikaan, die zegt van één vlees worden, dat is de ingrijpende eenwording van twee levens tot één gedeeld leven. En daartoe stemmen ze beiden in, en dat gaat via het verbond van het huwelijk. En dat één vlees worden, dat is het volledig en blijvend overgeven van jezelf aan een nieuwe kring van gedeeld bestaan met jouw partner. Niet meer alleen, maar een nieuwe kring van gedeeld bestaan met je partner. Dus de Bijbel die ziet de man-vrouw relatie als een verbond, maar geen contract. Een contract dat is van, jij doet dit en dat zijn de voorwaarden. Een verbond wordt gesloten, ook tussen drie partijen, en dat is op een andere manier. En Malachi 2 zegt, of maakt duidelijk, als je faalt, ook dat vers moeten we misschien eens opzoeken. Ja. Malachi 2, vers 13 en 14. Daar heeft de Heere God het over het huwelijk. Malachi 2, vers 13 en 14. En men was niet trouw op dat vlak. In de tweede plaats doet hij dit. Hij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geween en gezucht, omdat hij zich niet meer tot het offer wendt, nog het uit uw hand aanneemt als hem welgevallig. En dan zegt hij, waarom? En dan komt de reden daarachter. Omdat de Heere getuige geweest is tussen u en de vrouw uw jeugd, aan wie hij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Dus de Heere is getuige tussen man en vrouw. En de trouw is daar weg. Ze zijn ontrouw geworden. En het was anders bedoeld, want zij is toch uw gezellin en uw wettige vrouw, zegt de Heere. En daarom kan hij niet meer naar hun gebed luisteren. Ze vermeerderen geween en gezucht. Maar de Heere wendt zich niet meer tot hun offer. Hij neemt het niet meer aan als hem welgevallig, gewoon omdat ze in dat huwelijk ontrouw geworden zijn. Hij vindt dat ook terug in het Nieuwe Testament, dat eigenlijk die relatie tussen man en vrouw essentieel is en eigenlijk invloed heeft op het gebedsleven. Dat onze gebeden verhinderd worden als we niet goed voor onze vrouwen zorgen. Want het is ook de verantwoordelijkheid van de man uit het hoofd gesproken die daar gezien wordt. En Esther 1, daar zie je dat het traditionele huwelijk onder de volkeren van toen zelfs bespot wordt. Want dan zie je daar die koning en hij laat zijn vrouw komen en die zegt van ik kom met alleen mijn kroon op. Nee, niks van. En ze luistert niet. En dan zeggen de anderen van ja, maar ja, en dat gaat bekend worden en dan gaan onze vrouwen ook niet luisteren. En eigenlijk toont dat iets van Gods volk had een ander beeld van het huwelijk. Niet zoals het er onder de volkeren aan toe ging. Onder Gods volk, koningin Vasti, ja, die niet wilde komen toen de koning Ahasveros daar dat grote feest aanrichtte, dat zoveel dagen duurde. Onder Gods volk was het de bedoeling dat er liefde onder man en vrouw gezien werd. Ik wil dat eventjes overslaan. Geen dubbele standaard in Gods visie op het huwelijk. Dat betekent dat de Heere God... Als ik het vertel, dan sla ik het toch niet over. Hè. Maar dan komt erop neer, Job zegt bijvoorbeeld van ik heb een verbond gesloten met mijn ogen om geen vreemde vrouw aan te zien. En de Heere God zegt in Spreuken 5 van laaf u aan de bron die ik u gegeven heb. Hè. Dat is uw eigen bron. Drink uit uw eigen bron en ga niet naar de vreemde vrouw. Dus de trouw binnen het huwelijk is o zo belangrijk, ook in het Oude Testament al. En een ander aspectje dat nog aan bod komt, vanuit die vader en moeder verlaten, dan zie je, eer je vader en je moeder. Ook aan de kinderen wordt duidelijk gemaakt van, die vrouw daar in huis, dat is wel iemand die belangrijk is en die je net zo goed als je vader moet gaan eren. Spreuken 1 vers 8, dan moet ik nu eventjes opslaan, het ontglipt mij wat daar precies staat. Hoor mijn zoon de tucht van uw vader... En verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Ja. Ook weer op één lijn gezet. Hè. Dat is niet zo van, ja, als vader spreekt, dan is te gehoorzamen, maar de woorden van moeder mag je rustig naast u neerleggen. Nee, dat is niet het beeld dat in de Bijbel naar voren komt. En dat wordt eindelijk terug opgepikt, opnieuw, in het Nieuwe Testament. Ook weer in Efeze hoofdstuk 6. Daar staat, kinderen, weest jullie ouders... Gehoorzaam in de Heer, want dat is terecht. Eer uw vader en uw moeder, dit is het eerste gebod met een belofte dat het u goed gaat en u lang leeft op aarde. Dus maar ook weer eenzelfde respect voor vader en voor moeder dat opgebracht wordt. Niet een rol van minderwaardigheid. En dat begint niet pas in het Nieuwe Testament, dat begint al in het Oude Testament. Dat wordt daar al gezien hoe belangrijk de vrouw is. En dat beeld dat de Bijbel voor ons schetst. En ze beiden waren naakte mensen, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. En dan lijkt het erop van, we gaan eens terug, helemaal naar de situatie van Genesis 2, en proberen ons dat voor te stellen van, wat is er gebeurd in Genesis 1? De Heere God heeft de verschillende scheppingsdagen gehad. Genesis 2 heeft hij getoond van hoe hij specifiek man en vrouw geschapen heeft. En daar lijkt alles helemaal in orde. Hun Zij mag op hem vertrouwen, hij heeft de hulp gekregen die onder zijn zorg en voorzienigheid valt. Hun band is nauw, ze zijn intiem met elkaar en samen mogen ze heersen over de aarde en mogen ze Gods opdracht vervullen en zijn ontwerp tonen van hoe God de dingen ziet, mogen zijn beeld weerspiegelen en mogen ze eindelijk gaan tonen van zo is het bedoeld en zo is de Heere God. Zo mogen ze op deze aarde gaan tonen van, wauw, hoe mooi kan het zijn als je in afhankelijkheid van God leeft. Want het feit dat alles goed is, dat duurt niet lang, dan komen we bij Genesis 3, waar het goddelijke ontwerp volledig op zijn kop gezet wordt. In plaats van eerst de Heere God en onder hem, onder zijn gezag Adam, met een vrouw die hem als hulp gegeven is en die samen over de schepping gezet worden, dat wordt helemaal omgekeerd. En dan zie je dat die schepping, een van de dieren, daar plotseling de vrouw benadert. En die vrouw gaat niet bij Adam te raden. Of ze falen allebei, maar in elk geval de vrouw wordt benaderd. En Eva heeft ook aan Adam. En samen breken ze Gods gebod. En dan zoals ik daarnet zei, in Romeinen komt dat al tot uiting. God hield de man als eerste verantwoordelijk. Hij ziet het ook in Genesis 3 vers 9 en 3 vers 17. De man krijgt de eerste verantwoordelijkheid. Hij had daar moeten ingrijpen. Dat is logisch, want hij draagt de leiding. En wie de leiding krijgt, moet ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dat zie je ook nog altijd in onze maatschappij. Als er ergens iets zwaar misloopt in de politiek, dan wie moet er ontslag nemen, dat is dan de minister die verantwoordelijk is over die specifieke materie. En dan, als Dutroux ontsnapt, dan is de minister van Justitie destijds opgestapt. Omdat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij zegt van, ik draag daar de leiding over, ik ga mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen en ik neem ontslag. Dat is eenzelfde manier van handelen eigenlijk. Adam en Eva moesten eigenlijk gehoorzaam zijn aan Gods woord. Ze moesten Gods beeld weerspiegelen. Ik heb dat de vorige keer overvloedig aangehaald. En vergelijk dan in de Heer Jezus in Johannes 17. Hij verheerlijkt ook God. En hoe doet hij dat? We gaan dat lezen. Dat is door discipelen te maken die het woord gehoorzamen. Johannes 17, vers 4 en 6. Dus zoals Adam en Eva eigenlijk God moesten verheerlijken, God moesten grootmaken door vrucht te dragen, zo is het vandaag. We gaan die parallel trekken naar de gehoorzaamheid aan de Heere God, zoals het voor Adam en Eva gold, gaan we doortrekken naar vandaag, zoals het voor ons geldt. Hoe maken wij vandaag de Heere God groot? Hoe verheerlijken wij hem? Toen zij destijds voor de schepping moesten zorgen, hoe moeten wij dat dan vandaag doen? En als de Heere zegt van, ik heb uw naam verheerlijkt, hoe heeft hij dat dan gedaan? Dan lezen we hier, in vers 4 van Johannes 17, ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dus ook hij heeft een taak gekregen. En nu verheerlijkt mij, uw vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. En dan, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen, en u hebt ze mij gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Ook weer dat woord bewaren. Maar dus, hoe heeft de Heere uiteindelijk de Heere God verheerlijkt op aarde? Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. En dat krijgt invulling. Ze hebben uw woord bewaard. Vandaag komen er meer discipelen als het woord van God in en door ons vrucht draagt. Het is Gods bedoeling dat het woord van God vrucht draagt. Zoals het destijds was, dat Adam en Eva mochten Gods beeld weerspiegelen, moesten Gods beeld weerspiegelen en moesten zorgen voor die maatschappij. Zo mogen wij vandaag ook het woord van God in en ons vrucht laten dragen. Genesis 1, vers 28 zegt, wees vruchtbaar, word talrijk. En diezelfde bewoordingen die komen terug in het boek Handelingen. En het woord van God, in Handelingen 6 vers 7, het woord van God nam toe. Letterlijk staat er daar, bleef vrucht dragen. Duidelijke verwijzing naar Genesis. En het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer, werd talrijk. Handelingen 12, vers 24, het woord van God nu nam toe. Letterlijk staat er daar, het woord van God droeg vrucht. En vermeerderde zich, of werd talrijk. Handelingen 19, vers 20, zo nam het woord van de Heer toe, of letterlijk, zo bleef het woord van de Heer vrucht dragen. En het werd sterker. Dus als zie je, vruchtbaar zijn talrijk, worden de taal van het Oude Testament, de taal van Genesis, krijgt nieuwtestamentische invulling, maar dan zijn het niet meer de mensen die vrucht dragen, maar is het eigenlijk het woord van de Heere God dat vrucht draagt en talrijk wordt. En het woord van de Heere God krijgt gestalte in mensen. En het vermeerdert, het verandert mensen. En zo mag het beeld van God doorheen de schepping vandaag nog gezien worden als het woord van de Heere vrucht draagt in ons. En dat is ook de bedoeling, Johannes maakt dat ook duidelijk, dat we vrucht dragen. Als het goed is, als we in hem blijven, wat gebeurt er? Dan dragen we automatisch vrucht. Komt ook terug in Kolosse 1, vers 6 en vers 10. Eerste puntje erachter, dit, en dat slaat op het evangelie, is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En dat evangelie draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God en waarheid hebt leren kennen. Kolosse 1 vers 10, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt en in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus geestelijke nakomelingen nemen toe om de aarde te vervullen door het evangelie. Zijn een beetje mee met de redenering? Dus in Genesis is de bedoeling dat Adam en Eva vrucht dragen, dat ze Gods beeld zullen weerspiegelen, dat ze zorgen voor die schepping. In het Nieuwe Testament draagt het woord vrucht. Wij verkondigen uiteindelijk het woord en dat draagt vrucht in mensen. En als het goed is, liefst in ons ook. En het geslachtsregister in Genesis 5, dat toont de vervulling van Genesis 1 vers 28 zoals het toen al bedoeld was. Want wat zie je? Adam krijgt daar een zoon, Seth. En die gehoorzaamt Gods woord, in tegenstelling tot Kain. Dat staat er niet zo letterlijk, maar wat staat er? Dat Adam een zoon krijgt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Ik moet het ook weer eens opzoeken om het heel letterlijk te kunnen citeren. Genesis 5. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. Dat gaat nog altijd over Adam. Hè? En hij zegende hen en noemde hen mens, ten dagen dat zij geschapen werden. Let er ook op, hij zegende hen in het meervoud en noemde hen in het meervoud mens. Ten dagen dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Seth. Dus ook Adam krijgt een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Een zoon die het woord van God gehoorzaamt, die het gebod dat Adam gekregen had, wel navolgt, in tegenstelling tot Kain, mag je zeggen. Wat is het woord van God, of het beeld van God, wordt weerspiegeld. Eerst in Adam, en datzelfde beeld van Adam, lees van de Heere God dan, wordt gezien in Seth, die gehoorzame zoon. En de Colossensebrief focust dan weer op de geestelijke kinderen van Christus, de laatste Adam. Ook dat moeten we lezen. Kolosse 1 vers 15. Heel mooi gedeelte als je het dan op die manier gaat bekijken. Daar staat over de Heer Jezus. En dan moeten er, ik weet niet hoeveel belletjes gaan rinkelen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En wat is hij? De eerstgeborene van de hele schepping. Dus eigenlijk, het beeld van God wordt hersteld. Waar Adam gefaald heeft, en dat beeld van de Heere God zo weinig te zien was, ja, gelukkig in een set bijvoorbeeld wel eens, maar waar het zo weinig te zien was en de mens het uiteindelijk finaal verbrot lijkt te hebben, daar komt Christus en maakt dat dat beeld van de Heere God opnieuw gezien wordt. En dan is de Heer Jezus de eerstgeborene van de hele schepping. En wat betekent dat? Na hem komen er wel mensen die dat beeld wel kunnen weerspiegelen. Komen er mensen die het beeld van de Heere God wel perfect kunnen tonen, zoals het eigenlijk bedoeld is. En dat toont het belang van geworteld zijn in het levend woord van de Heere God. Dat is een opdracht voor ons, dat we zouden geworteld zijn. Handelingen 7, vers 28, vers 38, sorry, zegt: dit is degene die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinai, en met onze vaderen, die levende woorden ontving, om ze ons te geven. He? Toen ook al kregen ze levende woorden. Het woord leeft, en dat woord mag door ons heen ook zorgen voor nieuw leven, telkens weer, en mag beelddragers van de Heere God gaan voorbrengen. En de taal van Genesis komt terug in het Nieuwe Testament en wordt eigenlijk vervuld in de Heer Jezus. Daar zien we dat Hij de laatste Adam is. Er komt niet nog een Adam, want zijn werk is af, is volbracht, en Hij zorgt dat het beeld van God kan getoond worden en tot leven kan komen in mensen zoals jullie en ik. Maar jammer genoeg zitten we nog met die zondeval, hè, daartussen. En daar wordt eerst de slang aangesproken. En Gods gebod was eigenlijk: van alle bomen in de hof mocht hij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult hij niet eten, want de dagen dat hij daarvan eet, zult hij voorzeker sterven. En dan komt de Satan en zegt hij: hij zult niet eten van enige boom in de hof. Hij krimpt eigenlijk dat rijkelijke vrijgevigheid van de Heere God, en die zei: van alle bomen in de hof mocht hij eten. Behalve van één, hè, maar van de boom der kennis van goed en kwaad. Maar de rijkelijkheid van Gods vrijgevigheid laat hij weg. En hij zegt van: hij zult niet eten van enige boom in de hof. En dan zegt hij zelf: hij zult geen zin sterven. We gaan dat zo meteen in detail gaan bekijken. In het Hebreeuws, het eerste woord van de Satan is eigenlijk. Dat is een gevaarlijk woordje, we kennen dat ook. Eigenlijk, als we daarmee beginnen, dan is het vaak al van eigenlijk wel. En dan stelt Gods goedheid en vrijgevigheid in vraag. God was vrijgevig, de Satan maakt hem gierig. En Gods oorspronkelijke verbod, dat staat in het origineel, midden van zijn genadige toelating. Eigenlijk omringt God dat verbod om van die ene boom te eten. Hij omringt dan maar woorden van: ik ga u heleboel dingen geven. En Satan die verandert de volgorde, en het eerste dat hij dan zegt is: niet, niet. Hey, mochten we het Hebreeuws letterlijk vertalen, dan is het: niet zult hij eten van enige boom in de hof. Dan gaat hij daar eindelijk van gaan afdoen. En dan de frontale aanval. God zei: je zult voorzeker sterven, terwijl dat Satan zegt: nee, je zult geenszins sterven. Dus niet alleen houdt God goede dingen achter voor jullie, maar hij loog ook nog eens over de gevolgen tegen jullie. En dan insinueert hij dat er bij God verkeerde motieven zijn. Want ja, God weet toch dat je zult worden zoals hem. En wat zie je dus? Zijn strategie, dat is twijfel zaaien over de vrijgevigheid van God, over de eerlijkheid van God en over de motieven van de Heere. Dus zijn vrijgevigheid, zijn eerlijkheid en zijn motieven in vraag gaan stellen. Verschillende manieren. Dus dat zijn de brandende pijlen van de Satan. Hè? En hoe moeten we die weerstaan in geloof? En met het woord, dacht ik, hè? Met het schild van het woord uit het hoofd gesproken.
Schild van het geloof, zeg
je? Schild van het geloof? Ik weet het niet. Shame on me. Efeze 6, ja.
Het feit van heel de zaak is dat er De bomen dat hem allemaal omdraait, de boom van het leven, dat eigenlijk niet aan bod komt.
Mm-hmm.
Dat is het ergste van de zaak.
Waar ik op doelde in Efeze 6 was eigenlijk het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dat was effectief de brandende pijlen van de Satan, dacht dat die daar vermeld stonden. Ja. Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u te alle tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking. Als we teruggaan naar die zondeval, dan zien we daar niet alleen de Satan, maar zien we ook de vrouw. En die lijkt eerst onschuldig, bijna naïef. En ze denkt dat de vraag van de Satan oprecht is. En ze antwoordt meteen. Ik weet niet of het in de slides nog volgt, maar ik vind dat wel belangrijk ook om te vermelden. Ik had vroeger zo'n idee van, ze zijn daar in hun onschuld, naïviteit, gepakt. Maar eigenlijk in die opdracht om de tuin te bewaren en te bewerken, dat bewaren, dat sloeg eigenlijk daarop ook. Ze hadden kunnen weten dat daar iets kon binnensluipen van problemen, van moeilijkheden, van verzoekingen misschien zelfs. Maar ze moesten hem bewaren. En als we dat dan toepassen op die beeldtaal vanuit de zorg voor de tabernakel en voor de tempel, waar ze ook moesten bewaren, dan slaat dat erop van ze moesten daar eigenlijk ook zorgen dat daarheen verkeerde dingen binnenkwamen in die tempel. Ze moesten die tempel ook gaan bewaken. En die taak hadden Adam en zijn vrouw ook gekregen. Dus zo naïef waren ze ook weer niet. Maar goed, Eva denkt dat de vraag van de Satan oprecht is en ze antwoordt meteen. En haar woorden moet je eens vergelijken met die van God. Van alle bomen in de hof mocht hij vrij eten, had de Heere God gezegd. En wat zegt zij? Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Ze doet al iets ervan af. En dan, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, hij zou daarvan niet eten, nog die aanraken. Dus eigenlijk, van Gods vrijheid had ze gaan inperken, en Gods vrijhevigheid had ze, of tenminste, waar God iets had verbieden, daar had ze ook iets aan gaan toevoegen. Ze had zeggen van, en nog die aanraken. Dus twee keer faalt ze eigenlijk. En je ziet weer diverse verschillen. Hè? Dus van alle bomen wordt bij haar van de vrucht van het geboomte. En ook die naamgeving, waar er eigenlijk eerst sprake is. De Heere God zei, of de Heere God gaf het gebod aan Adam. Yahweh Elohim, wordt het ja, God. En ze volgt hier in de woorden van de Satan. En ze voegt er dus dat verbod aan toe voor niet aan te raken. En voor het eerst moet ze Gods woord uitleggen en verdedigen, moet ze eigenlijk de waarheid gaan onderscheiden en ze faalt jammerlijk. Misschien heeft ze gedacht dat er een andere manier was om Gods woord te verstaan, maar in elk geval, Satans boodschap voor Eva was, je kunt het gebod straffeloos overtreden, er zullen geen negatieve gevolgen zijn, nee, in tegendeel, je zult wijzer worden en ze volgt zijn woorden. Er is verlokking voor haar smaak, hè. De vrucht was goed om van te eten, zag ze. Er is iets van esthetisch genot, het was een lust voor de ogen. En er is de verlokking van de diepere wijsheid. En hij was beheerlijk om daardoor verstandig te worden. En dan zegt ze, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. En de duivel blijkt de leugenaar, niet God. En bij de man, hij is verdacht, stel was hij daar. Zij gaf ook haar man die bij haar was. En hij at, staat er letterlijk in vers 6 van hoofdstuk 3. En het lijkt ook wel een beetje dialoog te veronderstellen. Kun je niet voorstellen dat zij die vrucht krijgt en gewoon zonder woorden dat aan Adam heeft. Er moet over gesproken geweest zijn. Ja, dat gaat niet. Dus veronderstelt eigenlijk ook dialoog. En de vrouw probeert niet om hem te verleiden, ze heeft gewoon en hij neemt. Hij verzet zich niet en stelt geen vragen. En dat is de zonde van initiatief, de zonde van berusting. Hij neemt geen initiatief, hij laat maar begaan, hij laat het allemaal maar op zijn beloop. Hij volgt haar leiding, terwijl wie moest er eigenlijk de leider zijn? God had Adam tot leider aangeduid. Dat is een van de fouten die je vaak ziet. En dan worden ze ter verantwoording geroepen. Daar is het niet de mens die het initiatief neemt, maar God, en zij verbergen zich. En eerst wordt de man geroepen, Adam, waar ben je? En dat is ook weer een aanwijzing voor zijn verantwoordelijkheid voor het koppel. En dan de vrucht waarvan ik u verboden had te eten, en dat is wel een gebod geweest aan de man. In vers 17 van hoofdstuk 2. Ik had u verboden daarvan te eten. En natuurlijk moest hij dat aan Eva ook zeggen. Maar hij wordt verantwoordelijk gehouden. En wat doet Adam? Ja, de vrouw die je mij gegeven hebt. Hè? En een antwoord van God volgt er niet. God laat dat gewoon passeren eigenlijk. Die flauwe argumentatie van Adam. En dan tegenover Eva, wat hebt gij daar gedaan? En zij moet zich verantwoorden voor haar daden. En daar verantwoordelijkheid over opnemen. En dan zegt zij, maar de slang heeft mij verleid. En toen heb ik gegeten. Ook zij wijst weer naar de schuld, of legt weer de schuld bij een ander. Kon ze niet anders? De Heere God beantwoordt ook haar argument niet meer. En dan spreekt hij oordelen uit over de slang, de vrouw en de man. En de slang die wordt niet ter verantwoording geroepen. De Heere God roept er Adam en Eva bij en vraagt hen, wat hebt hij daar gedaan? En tegenover de slang doet hij dat niet. Dat is eigenlijk ook wel ergens, dat je ziet van de Heere God heeft een weg te gaan met Adam en Eva. Heeft een weg te gaan met de mens. Hij roept hen ter verantwoording. Maar als de Heere God ons aanspreekt op onze zonde, dan is dat omdat hij ons wil corrigeren, dat hij ons wil dicht bij zich krijgen. En zij proberen dus die schuld af te schuiven, en de zonde, zie je daarmee, scheidt niet enkel van God, maar ook van elkaar. Je ziet dat er een kloof ontstaat tussen beiden, ook in het zich bekleden met die vijgenbladeren. De slang spreekt vrouw aan en de vrouw spreekt de man aan, en de gevolgen van hun zonde en de oordelen die volgen, dat tast ook de primaire gebieden aan, maar dat ze moesten verantwoordelijkheid innemen. Als daar gevolgen aan vastgekoppeld worden aan hun zonde, dan zie je dat die gevolgen slaan op de kern van hun taak die ze gekregen hadden, van hun verschillende rol, van hun identiteit, die ze volgens Gods ontwerp moesten gaan vertonen. We gaan dat zo meteen in detail bekijken. Maar bij de slang is het omdat hij dit gedaan hebt, en dan komt er een vloek. En de slang wordt vervloekt, maar de mens wordt niet vervloekt. Dat is ook wel opmerkelijk. God vervloekt de mens niet. Hij gaat er weg met de mens. En dan volgt er wel aanhoudende geestelijke strijd tussen Satan en de mensheid in de context van Gods belofte van de Messias. Tussen uw zaad en het zaad van de vrouw gaat er een onophoudelijke strijd zijn. En doorheen Genesis, het boek Genesis, en ook in Exodus in het begin, als daar sprake is dat dat Gods volk zo fel uitbreidt en dat de farao daar niet content mee is, dan wordt daar eigenlijk de taal gebruikt ook van Gods nageslacht, van Gods volk dat groeide. Dat was als zaad dat zich verspreidde en dat groter werd. Eigenlijk zie je telkens dat het Gods bedoeling is om die lijn voor te zetten van de Messias. En dat daar telkens conflicten ontstaan tussen de zoon van het geloof, de zoon van de belofte, en dan die andere die dan naar het vlees is. En bij de vrouw, de kern van haar bestaan, wordt aangetast, of tenminste wordt daar getroffen in Gods oordeel over haar. Ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zou hij kinderen baren. Wat moest ze eigenlijk voor zorgen? Zij had de taak om ook vrucht te dragen. Het mensengeslacht moest zich vermenigvuldigen, moest talrijk worden. En dan zien we dat ze daar uiteindelijk getroffen wordt. Precies waar ze moest vrucht dragen, waar ze God kon weerspiegelen, daar komt het oordeel over. Met moeite zal ze zwangerschap dragen, of zal ze kinderen voortbrengen. Met smart zal ze baren. En die relatie met haar man, voor wie ze tot een hulp zou zijn, ook zo'n kerntaak van haar. Naar haar man zal haar beheerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En er wordt geen reden gegeven, en misschien wel omdat het duidelijk was. En ze zullen het begrepen hebben. Ze had moeten een hulp zijn voor haar man, maar ze volgde de leiding van de slang. Nu, ik herinner mij dat Luc daar een vraag over gesteld had, over die beheerte die over haar zou heersen, maar dat komt straks nog. Ja, hier, voilà, het is er al. Dacht dat het nog een beetje verder kwam. De harmonie van voor de zondeval is weg. Er ontstaat een patroon van worsteling tussen man en vrouw, waarbij zij eigenlijk controle over hem zal proberen te krijgen. En waarom leg ik dat zo uit, die beheerte, uw beheerte? Uw man zal, naar uw man zal uw beheerte uitgaan en hij zal over u heersen. Ik heb dat denk ik wel nog horen uitleggen van, ja, een beheerte, dat dat misschien seksuele beheerte was of zoiets, maar goed, ik denk dat de man daar meer problemen mee heeft dan de vrouw. Dus, wat is dat uiteindelijk? Dat kun je zien dan in Genesis 4, vers 7. En we gaan dat dus opslaan. Naar uw man zal uw beheerte uitgaan. In Genesis 4, vers 7 vind je eigenlijk dezelfde uitdrukking terug. Als het gaat om Kain en Abel. We lezen op het einde van vers 5 van Genesis 4. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrokken. En de Heere zei tot Kain: waarom zijt hij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt hij het niet opheffen indien hij goed handelt? Doch indien hij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie hij moet heersen. Dus eigenlijk, de zonde probeert controle te verwerven over Kain. De zonde probeert eigenlijk Kain in zijn macht te krijgen, wiens begeerte naar u uitgaat. En zo is het ook, de vrouw zal proberen beheerte, tenminste, de vrouw zal proberen, zal proberen controle te krijgen over die man. En hij, in respons daarop, zal over u heersen. En vaak ook op een manier die zo onder de duim houden is. Dus terwijl die vrouw eigenlijk bedoeld is als hulp en om in harmonie naast haar man te staan en die taak van de Heere God te vervullen, zal het zo zijn dat zij zal verlangen om zijn positie te hebben en dat hij daartegenover ook weer zijn spierballen zal laten rollen en zal proberen om over haar te heersen, ook weer op een manier die niet goed is. Onderdrukken, ja, dat was eigenlijk, ik was de woorden aan het zoeken, maar kwam er niet. Onderdrukken is daar inderdaad een goede invulling van. Dus dat is wat de zonde ook doet daar. Hij laat zich gelden. En in weerstand tegen zijn rol kan de man passiviteit aan de dag leggen of hij kan zijn vrouw hardvochtig domineren. Dat zijn de twee dingen die je eigenlijk ziet. Die passiviteit die bij de zondeval echt daar aan bod kwam, waar Adam er maar bij staat als een zak zout. Of patat, ja. En tegelijk dan in Genesis 3, waar dan duidelijk wordt dat hij over zijn vrouw heerst, maar dat hij eigenlijk een hardvochtige heerser is, waar hij eigenlijk probeert dominant te zijn. Niet door haar te dienen, te voeden en te koesteren, zoals we daarnet gezien hebben, maar op een manier die aansluit bij zijn eigen zondige vlees.
Passiviteit is ook een machtsverhaal.
Passiviteit, dat is ook geen initiatief nemen, eigenlijk niet de rol opnemen. En dat is vaak wat je hoort, dat op veel weerstand en verzet stoot bij een vrouw, dat de man eigenlijk, ja, moet ik altijd hier het voortouw nemen? Waarom kom jij niet eens af met ideeën? Of waarom zet jij je daar niet voor in? De man is eigenlijk bedoeld om de lijnen uit te stippelen, om de richting te bepalen. En niet alleen onderweg, van kok ik waarin. Maar hij is eigenlijk bedoeld om een godvrezende richting aan te tonen, waar de vrouw zich gedragen weet en ten volle haar rol kan ontplooien, omdat de man ook zijn rol vervult, zoals God het bedoeld heeft. In afhankelijkheid van God. Dat is wat je ziet in Efeze 5 uiteindelijk. En de man, omdat hij naar uw vrouw hebt geluisterd, wordt hij gestraft. Omvat ook groter lijden in het vervullen van zijn taak, om over de aarde te heersen. Want wat is dan uiteindelijk de straf die hij krijgt? Genesis 3, vers 17 tot 19. En tot de mens zei hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zoudt daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Als woegende zult gij daarvan eten, zolang hij leeft, en doornen en destelen zal hij u voorbrengen, en gij zult het gewas des velds eten. En het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem weerkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij weerkeren. Zie het? Dus Eva wordt gestraft en haar veld van verantwoordelijkheid. En waar zij eigenlijk moest iets bijzonders weerspiegelen, waar zij eigenlijk ging voor die kinderen kunnen zorgen, zal zij met smart baren in de toekomst. En waar zij moest de hulp zijn voor haar man, zal zij ervaren dat er daar strijd en conflict komt in die relatie tussen man en vrouw. En bij de man is het dan waar hij eigenlijk moest het voortouw nemen en het bewerken van de aarde en het vrucht voorbrengen, zal hij daar de ellende gaan proeven, want die aarde zal moeten, of zal destelen en doornen voorbrengen. En hij zal moeten werken in het zweet zijns aanschijns en zal zo brood eten, totdat hij tot die aardbodem weerkeert. Dus op dat vlak, ook waar hij speciaal moest God vertonen, wordt ook hij bestraft van de Heere God. En je ziet daar, omdat hij naar uw vrouw hebt geluisterd, dat bevat eigenlijk een indirecte aanwijzing van zijn verantwoordelijkheid, dat hij daar had moeten de leiding nemen in de relatie. Dus rondom de naamgevingen, en ik ga die wel overslaan. Een naamgeving, ik heb de vorige keer gezet, zit daar iets in van autoriteit. En die Jugendburger, dat Jos mij aangeraden heeft om eens te beluisteren, die spreekt er ook over als een naam gegeven wordt, dat ook op momenten is dat er een speciale verbondsrelatie aangegaan wordt. Ik weet het niet zeker, die mens weet meer dan ik, maar ik twijfel omdat ik daar ook zie. Eerder wordt er een naam gegeven aan de dieren. Dus hoe dat dan precies te rijmen valt. Maar goed, hij haalt er ook voorbeelden van aan, en die ook terecht zijn, waar je ziet dat bijvoorbeeld Sarai tenminste Sarah wordt, op het moment dat de Heere God ook speciaal met haar een verbond aangaat, enzovoort.
Ja, dus, bijvoorbeeld dat van iemand die de Heere God een andere naam heeft.
Ja, ook, dat is ook wel terecht. Ja, als je de Heere God inderdaad, en ze noemde hem El Roy zeker, op dat moment. Dus, als je de Heere God een naam geeft, dan heb je geen autoriteit over de Heere God. Dus ook wel een belangrijk argument, inderdaad. Maar dus, in Gods oordeel over de slang zit er ook wel een belofte van de Messias die de slang zal verslaan. Hij zou dan weliswaar de hiel vermorzelen, maar hij zal u de kop vermorzelen. En hij zal de gevolgen van de zondeval teniet doen. En in Romeinen 16, vers 20 komt dat stukje terug, maar wordt het eigenlijk aangehaald dat wij die kop van de slang zullen vermorzelen. Dat wij eigenlijk de uitvoerders zijn van die beloften die uiteindelijk door de Heer Jezus vervuld worden. Natuurlijk is de Heer altijd de motor en de kracht waarmee wij dat zullen kunnen doen. Zonder Christus zouden wij dat nooit kunnen, maar het zijn wel. Spoedig zal de Satan onder uw voeten verpletterd worden, schrijft Paulus aan de Romeinen. Dus het zijn wel wij mensen die zullen als het ware dansen on the head of the serpent, is een liedje nergens van een oude groep. Maar dus wij zullen de kop van de slang vermorzelen onder onze voeten, dankzij Christus.
Het is natuurlijk ook voorstel voor de heerschappij, dat de heerschappij van de slang verbroken is, dat de heerschappij van de mens die God van meet van toebedeeld, opnieuw hersteld wordt over de schepping.
Ja.
Dat uiteindelijk nou vooruit is, natuurlijk in Christus die heerschappij hersteld is. Ja. Vandaar dat hij ook de eerstgeborene van de schepping wordt genoemd. Omdat hij ook de erfgenaam is van de ganse schepping.
Mm-hmm. Ja. Is dat duidelijk als jij iets zegt, Jos? Ja, dat komt goed door. Ja, oké.
Okay.
Ja. Dus man en vrouw zondigden gelijk en beiden hebben Gods redding nodig. Nog een paar praktische lessen. Mannen moeten dus geestelijk leiding geven in huwelijk en gezin. En vrouwen moeten deze leiding volgen eerder dan te proberen zijn rol over te nemen. En ze moeten als tandem samenwerken en Satan geen misbruik laten maken van haar kwetsbare positie zonder de man. En hoe kun je dat? Het gezamenlijke gebed, deze keer wel. Het huwelijksgebed waar we het daar net over hadden. En hier wel, gelukkig. Voortdurend elkaars advies, raad en steun zoeken. En zo er naar streven om met Gods hulp Satans pogingen te weerstaan om die relatie kapot te maken, binnen te dringen, hen te verdelen. Ze moeten elkaar trouw zijn en genieten van een seksuele relatie. En die opdracht blijven ze vervullen om dat woord van de Heere God te vertonen en die beelddragers in deze maatschappij ook te gaan vermenigvuldigen. En het Oude Testament toont dat weliswaar dat veel vrouwendom de intrede doet, dat er overspel is, dat er echtscheiding is, dat er homoseksualiteit al is, alle Genesis allemaal, dan toch blijft Gods plan onveranderd. En tegelijk schetst de Bijbel regelmatig ook positieve voorbeelden van monogame huwelijken, één man, één vrouw, en toont de schoonheid van het huwelijk. Zoals bijvoorbeeld Spreuken 31 zie je ook in lofzang bezongen, maar ook in Hooglied. De scheppingsorde en opdracht van God bleef de standaard in het Oude Testament. Ondanks de zondeval bleef God dat als standaard behouden. En in het Nieuwe Testament zien we dan dat de Heere dat mogelijk maakt, dat dat eigenlijk hersteld wordt. Gods schoonheid in de relatie tussen man en vrouw blijft stralen, ook en vooral in het huwelijk. En de zonde had sterke negatieve gevolgen op de man-vrouw relaties en op het interpersoonlijke vlak. We mogen ons verheugen in het evangelie, mogen ons verheugen in het feit dat de Heere God herstel mogelijk maakt. En dat we uiteindelijk daarnaar mogen streven om dat beeld te weerspiegelen van God, van de Heer Jezus en zijn bruid. Van hem die haar lief heeft, die alles over had om haar te kopen. En zo ben ik toch nog rondgeraakt aan een relatief redelijk uur. Het is een hele boterham, maar ik vermoed dat Jos weer de PowerPoint gaat online zetten. En een MP3 ook. En dan kun je het nog eens gaan beluisteren. En met al uw vragen mag je dan bij Jos komen.
Ja. Ik heb mijn ding na een beetje in de loop der jaren moeite gekregen, persoonlijk. Allee, ik zou het dan een beetje gooien voor te kijken hoe je er zelf op reageert en wat je ervan denkt. Of wat Jan ervan denkt, want uiteindelijk zie je van weten van dat het Gods liefste verlangen is om de ganse schepping te zegenen. En hoe de mensen in, en zegen de mens, en zegen de, hè. Dat is Gods bedoeling. Maar wanneer dat de mens, eigenlijk, hè, ik spreek wel van de mens, want ik heb nog gezien, oké, de slang spreekt wel even aan, maar Adam is geen 700 kilometer verder. Ik dat we terecht gezien hebben vanavond, de vrucht wordt meteen aan Adam gereikt, dus ze worden duidelijk samen. Dat, hè. Adam komt nu weer fluitend van de andere kant van de af. Ah, kijk, kan ik je bidden? Dat is het punt helemaal niet. Maar dat je ziet, wat er dan gesproken wordt, en de Heer zegt, oké, ik ga de zwangerschap bemoeilijken. Lekker dat Jan het ook aangeeft, wordt dat vaak gezien als straf. Van, maar het is de vloek die tegenover de zegen stond. Uit de zegen van God, de rug toekeert, ja, wat schiet er over? Dus het is niet zozeer dat God dat de mens straft, maar het is de consequentie die er tegenover staat, uit de zegen van God afwijst. En ik vind dat een hele andere invalshoek, dan dat je zegt van, God straft ze toen als ze dat gedaan hebben. Nee, je kiest zelf voor de vloek, omdat je, ja, er is niks anders. En dat zijn de dramatische gevolgen van de keuze, want God had toch geen enkele vreugde, en waarom die ook wanneer de Adam en Eva wel weggestuurd worden uit de hof van de heden, wat doet God? Je kleedt ze aan. En dat had heel duidelijk ook zien, dat de Heere van niet aan van plan is, om te herstellen wat de mens in de hensel kwijtgespeeld is, door zijn ongelukkige keuzes. En hetzelfde, de verloren zoon, terugkeert, wat krijgt hij? Een nieuw kleed. En ik word weer als zoon aangenomen. En dat is wat je die mens ook ziet. Dat is Gods bedoeling. En dat is wel heel belangrijk, want we zijn heel vaak, vind ik als christen, het aspect heel sterk gelegd bij die zonde en die ongehoorzaamheid. En het feit dat we als beelddragers onze plaats verloren hebben in de schepping, waardoor dat de schepping eigenlijk ook een rebellie is tegen de mens, want het feit dat die zijn eten, hoe moet eten, maar veel zwoegen dat het bemoeilijkt wordt, is de schepping zelf een rebellie is tegen de mens. Doordat de mens ook de plaats verlaten heeft. Want straks, als we terugkeren, ja, de boom gaan klappen in het veld, de ganse schepping juicht mee, dat de mens weer terug de plaats neemt dat God bedoelde. Dus als we kijken naar zonde, moeten we het vooral daarop focussen. Op het feit, de dramatische geval van wie onze plaats verlaten hebben. En dat het Gods verlangen is om ons die plaats terug te geven. Vandaar bijvoorbeeld, als je nog een keer Hebreeënbrief leest. Kijk in Hebreeën hoofdstuk 1 en 2, we hadden het erover. Over het herstel van de mens in de schepping. Psalm 8 wordt dat direct naar van voren geschoven. Het gaat dan niet over de persoonlijke zonde dat we tegen God gedaan hebben, wat dan ook. Nee, het gaat erover onze plaats dat we verlaten hebben. En de dood die zijn intrede gedaan heeft. Dat onnatuurlijke, dat er niet moet gedaan worden. En iedereen weer moet het leven krijgen. Maar over zonde en over dat we God aangedaan hebben en hoeveel kwaad. Er wordt er allemaal niet over gesproken. Dus er is wel een enorme accentsverschuiving die plaatsgevonden heeft. Die eindelijk het grote plaatje leert zien, hè, want ik denk dat dat voor jou ook wel steeds duidelijker wordt, dat grote plaatje, je ziet van, ah, dat is Gods bedoeling, God realiseert dat de God, je vindt geen rust, voordat dat gerealiseerd is, dat wat dat ook wel een heel ander perspectief meebrengt, hè, maar dat toch zo zeggen, hè?
Dank het wel, alhoewel dat ik niet zo moeite heb, ook met het feit dat de Heere God ook straft. Het is niet iets dat los van hem staat. Als dat gebeurt, als die oordelen uitgesproken worden.
Ja, dat is als letterlijk straf, ja.
Nee, dat klopt. Het er volledig gelijk in. Dus, ja, maar allee, het is een aspect dat nog maar zelden gehoord heeft, wat hij nu naar voren brengt. En kan mij daarin vinden. Hè? En denk dat dat terecht is. Je ziet dat ook in de Bijbel, dat dat nog voorkomt. Van, kies je die weg, dan gaat dat over u komen. En het wordt geschetst als van, weet dat je dat u op de hals haalt. Maar tegelijk kun je nooit God daar compleet van uitsluiten. Inderdaad, je haalt het uzelf op de hals. Maar God is ook niet iemand die daar zegt van, ja, sorry, het gebeurt, ik had het u gezegd. Nee, hij speelt daar voor mij ook een actieve rol in.
Ja, ik kan je ook zien dat ik persoonlijk wel wat iets terughoud. Maar ja, goed, dat is het grote verschil met de slang. Dan zie je wel heel duidelijk dat de houding van de Heer naar de slang totaal anders is dan zijn houding naar zijn eigen beelddragers. En dat is voor mij wel heel belangrijk in dat gedeelte. Het is niet zo dat ze daar op een rijtje staan en dat de Heer God in elk op zijn toer zijn vet heeft. Zo wordt het vaak gelezen, maar dat is het helemaal niet.
Ja, dat is goed dat dat zegt, Jos.
Het is wel boeiend voor je toch blijvend mee bezig te zijn, hè?
Ja. Maar een van de redenen dat ik ook blijf denken, ook in de zin van straf, is ook omwille van het kruis van Golgotha. Omdat uiteindelijk daar ook Gods oordeel komt over de zonde van de mens.
Dat is één aspect er maar van.
Hè? Ja, één aspect slechts, hè, zeker.
Maar uiteindelijk gaat het niet enkel om de mens, gaat het om het herstel van de hele schepping die eraan verbonden is.
Ja, zeker. Dus dat is heel terecht dat zegt,
dat
ja.
En denk je dat we daar veel te veel op focus staan?
Denk dat
enkel dat de Heer is aan het kruis gaat voor onze zonde en onze schuld, ja. Maar wie wordt er afgerekend in de diepste zin van het woord? Tegenstander wordt dat definitief. De schuldbrief, en God spreekt daar niet meer over. En ik denk het er niet meer aan, zegt de Heer God. Maar we brengen heel graag elke zondag onze zonde in herinnering bij de Heer God. En dat is nu net. Ja, maar weer keren er altijd maar op terug. Maar hier zeg ik, denk er niet meer aan. Doet weg, waar het oosten rijdt tot het westen, denk ik daar niet meer aan. Maar we zijn hier, ziet verheen. De Heer wil terug dat die relatie en dat beelddragerschap onderschatten wij nog te veel, geloof ik persoonlijk. Allee, ja. Dat hij dat voor mij wel heel veel duidelijker wordt. Niet dat we dat volledig weg moeten zijn.
Nee.
Dat mag de overhand niet.
Voilà, ja. Maar dat bedoelde ik.
Ik denk het Johannes-evangelie, die toch een stapje verder gaat dan de drie synoptische evangeliën, zie je ook heel duidelijk dat er zeer weinig over zonde gesproken wordt, maar wel over leven, overvloed. En wordt het terug gezien naar de beginselen op schepping. Ja. Johannes-evangelie begint precies als boek Genesis. En het eindigt ook met de Heer Jezus, die blaast over zijn discipelen en zegt, ontvangt geest, die terug ook doet denken aan Genesis, aan het herscheppende werk. In de eerste helft van de boodschap, of van de studie van vanavond, ergens is het ook logisch, want het is een herscheppend werk. God spreekt opnieuw. En heel onze schepping wordt nu vernieuwd. Ja. Dat woord keert niet ledig terug. Hè. Daarom wordt het ook gelinkt aan Jesaja 40. De Heer zegt mijn woord. Ik heb het gesproken en het zal doen waartoe dat ik het uitzend.